Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hartelijk welkom bij de Technoloog aflevering
259.
Mooi zo. Welkom Ben.
Welkom Herbert.
En welkom Boris Reuderink.
Ja, leuk je te zijn. Dank je wel.
Hallo. Ja. Onafhankelijk machine learning consultant bij Cortext. En wij gaan met elkaar praten over neuromorphic computing.
Ja, mooi. Top onderwerp.
Computers die zijn ontworpen naar het beeld en gelijkenis
hersenen. Van
het menselijk brein.
Ja, menselijk brein. Maar eerst. De hostred. Toegang op afstand. Daar gaat het over. Dus werken op afstand moet eenvoudig, intuïtief en veilig tegelijk zijn.
Vind ik ook.
Dat lijkt natuurlijk onmogelijk te bereiken, maar dat is het niet. Niet met TeamViewer. Je krijgt overal en altijd op afstand toegang tot uw laptops en mobiele telefoons. Je kan ze controleren en beheren. Allemaal meer informatie op teamviewer.com. Dus check het. En nu met corona natuurlijk dat we weer verplicht thuis moeten werken. Extra relevant.
Zo is dat.
Zo is dat.
Dankjewel.
Boris. Ja, Boris.
Ja. Neuromorphic computing.
Yes.
Computers die meer lijken op breinen dan op de computers zoals wij ze altijd kennen. It's computing, Jim, but not as we know it. Dat is eigenlijk waar het... Kun je het in jouw woorden uitleggen? Hoe zou jij uitleggen wat neuromorphic computing is?
Ja, dat kan ik wel uitleggen. Ik moet altijd even nadenken over de kop en de staart. Of we beginnen bij de gewone computer of bij de neuromorphic computing. Ik denk dat misschien het mooiste is om te zeggen dat neuromorphic computing is geïnspireerd door hersenen. Het is niet een simulatie van hersenen, maar we proberen inspiratie uit de natuur te halen om betere computerarchitecturen te maken. En het grote verschil dan met de gewone computerarchitectuur is dat bij een gewone computerarchitectuur heb je het geheugen en de computer, de processor heb je gescheiden. En als dan iets moet gebeuren, moet de computer die moet iets uit het geheugen halen. Die verwerkt het dan en vervolgens moet hij het weer wegschrijven. Met neuromorphic computing proberen we eigenlijk om die berekening in het geheugen zelf plaats te laten vinden. Dus als je hersenen hebt als voorbeeld, dan heb je dus de hersencellen. En die hersencellen doen hun berekeningetjes en die sturen dan berichtjes naar elkaar. Maar het zit eigenlijk tussen het geheugen en je hoeft dus niet steeds iets op te halen en weg te schrijven. Ik denk dat dat eigenlijk het grote verschil is met de computer die we kennen.
De aanleiding dat we hier nou met z'n drie zitten is dat Intel een nieuwe neuromorphic chip heeft afgeleverd.
De Louis, ja.
Zeg het nog eens.
Louis, volgens mij.
Ik wist niet hoe je het moest uitspreken.
Het stond op internet. Het was Hawaiiaans volgens mij. En Louis is wat erbij stond. Maar dat is wat ik...
L-O-I-H-I in elk geval. Ja. Als mensen willen weten hoe je dat spelt.
Ja.
Maar is die chip dan... Daar zit dus al het geheugen en de processor in één?
Ja, dat is al gemengd. En dan moet je dat wel op een bepaald niveau zien. Want ze maken dus die processor die bestaat uit kleine stukjes. En zo'n core, daar zitten dan meerdere neuronen in. En die neuronen die functioneren dan een beetje zoals onze hersenen. Dat zijn dus kleine dingetjes. Maar die zitten al tussen het geheugen. En die hebben hun eigen blokjes geheugen. En op grotere schaal combineer je die dan weer als chips. Dus dan is het weer meer zoals wat we hadden. Maar het is er al echt.
Ja, en gemodelleerd naar neuronen zei je al. Wat inhoudt dat ze dendrieten en axonen hebben. Ja. En als ik het goed heb, dan zijn de dendrieten de input.
Ja.
Daar arriveren signalen en die gaan naar de cel.
Een cellichaam, ja.
Ja, en die gaat dan besluiten of hij dan wel of niet een signaal uitstuurt. Ja,
of die vuurt.
Via de axon. En die gaat dan weer naar anderen.
Ja, die gaan naar anderen.
En zo de hele tijd maar door in cirkels rond.
Eigenlijk.
Ja, al hebben wij daar verder geen omkijken naar.
Nee, wij hoeven er helemaal verder niks aan te doen. Maar even het oorsprong. Dus de oorspronkelijke, even iets meer in detail hoe dat werkt, is van Neumann. Die had dus inderdaad processor en geheugen gescheiden. En dan moet heet het heen en weer. Dat is traag, dat kost energie, dat willen we niet. Maar in die tijd dachten we wel aan hersenen om het zo in elkaar te zetten. Maar dat lukte niet. Waarom lukte dat toen niet?
Ja, ik weet niet of dat niet lukte. Per se. In de jaren 70 was de Connection Machine er al. Die was van een groep die werkte samen met Richard Feynman. En die werkte aan differentiaalvergelijking. Dus die maakte een hele parallele computer om het op te lossen. En eigenlijk in die tijd waren er al neuromorphic computers. En men was toen al geïnspireerd door het brein. En dat werkte ook wel degelijk. Alleen het is nooit mainstream geworden. Dus je ziet eigenlijk door de jaren heen dat mensen het steeds proberen. En nu is er natuurlijk heel veel vraag door deep learning naar slimme computers. En zien we dat er resultaten komen. En Dus ik denk nu wel dat het op een punt staat dat het zichtbaarder gaat worden. Maar eigenlijk is het er altijd al een beetje.
Heeft het ook met de... Een chip is van silicon. En ik heb wat podcasts geluisterd ter voorbereiding van dit. Dat was puur toeval dat het silicon werd gekozen. En dat zit nu natuurlijk met fotonen. Heb je meer met neuromorphic wat computing. Heeft het daarmee te maken of niet?
Heeft het daar wat mee te maken?
Nou, heeft het mee te maken dat we dat het met siliconen, dat de oorsprong, dus dat een chip daarvan is gemaakt. En nu met een neuromorphic word computing, dan weet je...
Dan kun je weer weg, ja.
Ja, dus daar...
Ja, ik snap hem. Ja, dus we zitten natuurlijk op het pad van siliconenchips. En dat waar alle fabrieken voor zijn, is hoe we kunnen werken. Dus het is ook logisch dat Intel siliconen heeft gekozen als basis voor deze neuromorphic chip.
Dat doen ze dus, dat is deze basis.
Ja. Dat is deze basis. Maar daarnaast dan kom je een beetje in het vakgebied van reservoir computing. Dus je kunt ook rekenen met water of met licht of met een robotlichaam. En wat je dan misschien wat een tot een verbeelding sprekend voorbeeld is. Als je een bak water hebt en je maakt daar rimpels in.
Ja.
Dan kun je die rimpels, daar kun je data mee encoderen. Zoals een eentje staat maak je rimpel, als er nulletjes maak je geen rimpel. En dan kun je na een verloop van tijd kijken hoe die rimpels eruit zien. En dat is ook echt gedaan met een computer, met motortjes en met een camera. En dan kunnen die rimpels, die voeren dan eigenlijk de berekening uit waar je zo'n neuromorphic chip voor zou kunnen gebruiken. En dan heb je dus een heel ander medium om te rekenen.
Geweldig.
En dat gaat eigenlijk dezelfde kant op. En dat kan heel breed, dat kan met DNA, dat kan met...
Dat doen ze nu al, dat gebeurt.
In onderzoek, ja. Dus het is nog niet zo dat je het in je telefoon kunt vinden. Maar dat wordt gedaan en... De grote vraag is vooral, hoe zet je dit slim in? Dus met die bak water gebruik je de fysische eigenschap van het water om die berekening uit te voeren. Maar het ergste werk zit om straks van, en dan maak je dus een beeld daarvan. En die pixels, die moet je dan weer zo gebruiken dat het iets betekent. Dat je dus een tekst kunt herkennen of ja, je berekening kunt uitvoeren.
Ik heb ook wel video's gezien op YouTube waar je een transistorachtige werking werd gesimuleerd met een knikkerbaan. De knikkers die palletjes omzetten en zo. En daar kun je dus ook echt een rekenmachine... Een computer is dan wat verder, maar ja. Kun je een rekenmachine mee creëren. En nou ja, dat is op allerlei andere media is dat natuurlijk ook... Ja. Van die golven, dat kende ik nog niet.
Nee.
Dat is wel een hele leuke.
Dat is wel grappig. En het gekke is, als je één keer op YouTube en op Wikipedia erin verstrikt raakt, dan kom je allerlei kanten op. En ik heb ook wel het model op die manier gemaakt.
Dan kom je in een rabbit hole, kom je terecht. Precies.
Maar het gekke is,
hele andere dan
op een gegeven moment vraag je af van, is dit de echte manier? Want je kunt dus heel goed... Ik bouw een machine learning modellen. En wat je dan normaal doet, is dat je dat hele stuk probeert te optimaliseren. Maar je kunt dus best zo'n soort klotsbak maken waar je informatie in gaat. En het gekke is, daar komen dus zinvolle dingen uit. En als je maar groot genoeg maakt, dan hoef je eigenlijk alleen maar de juiste dingetjes eruit te pikken. En dan kun je je berekening uitvoeren. Dus dat is heel vreemd. En dan kun je ook afvragen, doet mijn hoofd dat ook zo? Ben ik nou slim of ben ik een soort van echobak? En nou ja, hoef je dan alleen de laatste dingetjes aan te passen? En dat ja, dan terug de loop naar de neuromorphic computing met die chips van Intel. Dat doen ze nu hele spannende experimenten mee. En soms hebben ze dan ook self-learning, noemen ze dat anders. Dan moet het apparaat live adapteren aan zijn omgeving. Maar ook daar zie je eigenlijk dat ze eigenlijk alleen maar een heel klein randje kunnen aanpassen. En dat je eigenlijk dan weer gebruik maakt van die klotsbak om de berekening uit te voeren. Dus we zitten een beetje in het spanningsveld van, wat zit er nou aan inherente berekening in het ding?
Ik wil even terug naar die klotsbak. Want in mijn beeld is het nu gewoon een experiment. Ze hebben een klotsbak, leuk. En dat kan natuurlijk nooit in je telefoon. Dus zo zie ik het nu, toch?
Ja.
Ja, maar
dat kan dus op andere media ook. Dus er zijn mensen die het met licht doen. Er is een startup Lighton, die doet dat volgens mij. Ik moet zeggen, ik ken de techniek niet helemaal. Maar die maken een lichtprocessor. Een OPU, een Optical Processing Unit.
Ja.
Voor machine learning toepassingen. Dus die zitten wel heel dicht op mainstream toepassingen. En ook daarin gaat dat licht, dat gaat erin. En ze hebben een manier gevonden om daar een soort van random projectie te maken. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Er zit verschrikkelijke verstoring in een medium waarin dat gebeurt. En vervolgens wordt dat gebruikt om dan modellen te trainen. En dan kun je dus met licht kun je gaan rekenen. En dat kan wel voorstellen dat je dat in je telefoon een keer te zien krijgt.
Dus zo klein dat het in je telefoon past?
Ik ga ervan uit dat dat kan. Er zijn mensen die proof of concept maken van allerlei media. Dus je hebt ook nanomaterialen en dingen met... ik ben het even kwijt. Maar het is een andere manier waarop je dus dit soort effecten kunt vangen. En eigenlijk maakt het medium dan niet zoveel uit of dat nou optisch is of...
Ja, dus de kern is dat je moet zorgen dat er een verandering plaatsvindt. Dus dat is die bak of het is je in een licht. Maar er moeten veranderingen plaatsvinden en dat vang je op.
Ja, en een hele grote parallele bak veranderingen. Waarmee je dus kan rekenen, want het moet wel interacteren. En dan vang je dat op. En dan aan het einde kun je dus op een hele klassieke manier kun je daar verder mee rekenen.
Hoe vang je het op?
En een sensor. Dus als je met fotonen rekent, dan moet je een fotografische sensor hebben. Dus uiteindelijk ga je dan weer terug naar de wereld van de computer. Dan maak je er een elektrisch signaal van. En dan kun je dus klassiek mee verder rekenen met de Von Neumann-architectuur.
Je had het over de omvang en of dat al of niet in de telefoon terecht zou komen. Ik heb een video gezien van
Intel Promotie. Die video is die wij
ja, zien. Wij zitten in de video te kijken om dit voor te bereiden. Nee, dat is niet waar. Ik heb ook redelijk wat gelezen. Maar in elk geval een korte promotievideo van Intel van 2,5 minuut of zo. En dat gaat dus hier over die Loihi-chip. En er wordt een hele grote pannenkoek wordt getoond. En toen dacht ik, dat zal die chip toch niet zijn? Ik stel me een chip iets kleiner voor. Dus meer een soort moederbord waar er een aantal op zitten waarschijnlijk. Heb jij een idee?
Ik heb dat niet zo. Ik heb fotootjes gezien in papers en toen leek het allemaal wel klein. Maar je hebt natuurlijk geen enkele referentie.
Nee.
En de grap is natuurlijk wel, het is wel een soort van wedstrijd van wie heeft de meeste neuronen. Dus ik kan me wel voorstellen dat Intel inzet op veel neuronen en dan maar een grote chip. Ja. Want het is nu een research ding en dat draait in een cloud. En het hoeft nu nog niet klein te zijn, want dit is nog niet voor consumenten toepassing. Dit is echt puur voor research. En dan wil je gewoon zien waar het heen kan schalen.
Ja, ja. En het ging ook over deze versie en de vorige. De naam daarvan ben ik even kwijt.
De 1.
Pardon?
We hebben de Loihi 2 en daarvoor hadden we de 1. Dus
dat is makkelijk. Maar kunnen we het hebben over de laatste vorderingen? Want die 2, die kan dus een aantal dingen beter of meer dan de 1. En heb jij die in je hoofd?
Ik heb ze een beetje in mijn hoofd, maar niet heel erg. Dus dat, als we het zouden willen weten, moeten we het even opzoeken. Wat voor mij vooral de grootste boodschap is, dat ze de cores hebben ze flexibeler gemaakt. Mm-hmm. Dus elk neuron heeft zijn eigen wereldje. Dus er zit het geheugen in en een soort programmaatje van wat hij uit kan voeren. En wat ze nou in de nieuwe versie gemaakt hebben, is dat geheugen slimmer te verdelen. Dus als je een niet-adaptief neuraal netwerk wil maken, dan kun je dat geheugen gebruiken wat normaal voor dat adaptieve stuk was. Dus hij is flexibeler aan de binnenkant. En hij is natuurlijk wat sneller en wat groter en opgeschaald in de dimensies die interessant zijn.
Ja, een van de dingen die ik mooi vind is, want neurale netwerken, die kennen we al heel lang. Toen ik begon als wetenschapsjournalist, noemde ik mezelf toen nog in de jaren 80. Toen was daar al sprake van.
En nu? Hoe noem je je nu?
Technologiejournalist.
Technologiejournalist,
oké. Okay. Ja. In ieder geval, die neurale netwerken van toen, die werden gewoon gesimuleerd op siliciumcomputers. Von Neumann-computers, beter gezegd. Waardoor ik dacht, ja, dan is het eigenlijk alleen maar een programmeertrucje.
Ja.
Maar dit is dus echt neuraal netwerk in hardware.
Ja, nee, het zit er een beetje tussenin, denk ik.
Ja, toch?
Ik vind het ook een beetje moeilijk, hoor. Want je hebt ook van de Human Brain Project, dat is het Europese grote project waarin ze hersenen willen simuleren. Daar hebben ze echt de analoge neuromorphic hardware, dus dat is de brain scales. En dan simuleer je dus een model van een neuron, maar dat simuleer je met analoge circuits.
Mm-hmm.
En dan vind ik dat je echt een neuron hebt gebouwd. Want dan heb je echt die ontlading en dat kan omhoog gaan.
Oké, en dat is hier dus eigenlijk toch weer
en
niet.
Intel heeft eigenlijk gewoon een hele kleine microcontroller. Die doet alsof je een neuron is. En het mooie ervan is, die kun je dus programmeren zoals je wil. Maar het nadeel is dat het is niet echt het natte dingetje in silicon.
Nee. Oké. Een van de mooie dingen daarvan vond ik, dat was een verschil tussen de oude Loihi en de nieuwe. Ja. Dat die oude, die heeft dan neuronen die, als ze vinden dat ze moeten vuren, dan vuren ze, maar dan is gewoon een ja of nee kwestie.
Ja.
Dus dat is binair, zeggen.
Daar weet ik aan toe.
En de nieuwe, die kan vuren op een hele hoop verschillende niveaus. Ja. Ik ben even vergeten hoeveel. Maar dan denk ik van, nou, dat opent gigantisch veel perspectief. Als je daarmee breinen gaat bouwen, dan kan ik me er ook echt voorstellen dat je daar misschien wel fundamenteel nog mooiere, betere dingen mee kunt dan met echte breinen.
Dat is een hele goede vraag.
Of speculeer ik nou?
Nou ja, wat heel interessant is, ik denk eigenlijk dat het een truc van Intel is om die chips breder inzetbaar te maken. Want die logische neuronen die vuren of die vuren niet.
Ja.
En misschien als je heel erg nauwkeurig gaat kijken dat er nog wel wat tussenvormen zijn, maar dat is ongeveer het idee. En dan heb je dus niet die extra integer die je mee kunt sturen van, hey, het is vandaag een 10. Intel geeft een extra kanaal en gaat het dus eigenlijk voorbij wat biologisch nodig zou moeten zijn.
Oh, het is een extra kanaal.
Ja, dus je kunt
een vuur en ik geef er een getal bij.
Precies, dat is hem.
Dat doen ze.
Wauw.
Ja. En wat dan het interessante is, dan kun je dus zoals normale deep learning nou getraind wordt, die moet informatie de ene kant op sturen. En vervolgens komt het dan weer terug om alles beter te maken. En dat paste niet op die Loihi chip. Maar nou door dat extra berichtje kun je dus waarschijnlijk een complexe netwerk bouwen waarin dat misschien makkelijker mogelijk wordt.
Ja.
Dus je krijgt
het spannend.
Ja. Dat vond ik een hele mooie vergelijking. Kijk, als een mens, dat was ook weer een filmpje, Herbert. Als een mens op een stoel gaat zitten, dan is het niet 0-1 hoe ik moet gaan zitten. Maar een mens voelt aan hoe die moet gaan zitten. Dan valt hij om en niet. En bepaalde dingen sluit je uit, bepaalde dingen niet. En ook voor een computer is dat heel erg moeilijk. Want een klassieke computer, het is 0-1. Dus dan precies gaan zitten is lastig. En daarom, ik zag gelijk een robot die beweegt, die precies zo moet. En met een neuromorphic computing, dan sluit hij dus heel veel uit. En dan kan hij wel gaan zitten zoals het voelt. Zoals een mens voelt. Mm-hmm. Kun jij uitleggen hoe dat dan in die neuromorphic computer gebeurt? Waardoor die dingen uitsluit, niet uitsluit. Of juist dat hij iets meestuurt, wat je net zei, iets mee.
Ja, ik denk dat eigenlijk mist de software nog een beetje voor. Want eigenlijk wat we zeggen met neuromorphic computing, zeker als we die kant op gaan, zeggen we we moeten wat breinen doen, moeten we dan in een computer gaan doen. En voor zover ik weet, weten we dat nog niet. Dus dat is een neurowetenschappelijke kwestie. Dat wil niet zeggen dat we niet hele gave dingen ermee kunnen doen. En ik denk dat die neuromorphic chip zich bij uitstek leent om hier experimenteel onderzoek mee te doen. Want je kunt namelijk terugkoppeling gaan gebruiken. Als je in die stoel gaat zitten, dan voel je op een gegeven moment of je contact hebt met je stoel. En dat helpt met gaan zitten. En als je nou in één keer zo'n programma probeert te plannen om te gaan zitten, dan dat is heel rigide, dat wordt niet wat. Maar dat is eigenlijk wel een beetje zoals we onze computerprogramma's en onze neurale netwerk eigenlijk vaak wel maken. Je stopt er iets in en dan draait het programma af. En er is bijna geen terugkoppeling of adaptiviteit in. En die chip die zou dat kunnen, want die is gemaakt om adaptief te zijn. En als je een netwerk hebt wat dat ondersteunt, werkt dat ook sneller en efficiënter met zo'n chip. Dus de chip maakt die manier van werken mogelijk.
Ja.
Maar we moeten nog wel leren met z'n allen hoe we dat effectief gebruiken.
Dus die feedback zit nu vaak in de software, dat je met deep learning gelijk die feedback krijgt. Maar dat zit nog niet in de chip. En dat is wel noodzakelijk, zeg jij. Om het dan sneller te maken of minder vermogen, weet je, dat je verbruikt, dat soort
dingen. We gaan steeds meer richting een soort van batch operaties met deep learning. Als je dan bijvoorbeeld plaatjes gaat klassificeren, dan stop je er een heleboel plaatjes tegelijkertijd in. En als dat één keer geladen is, dan gaat dat echt supersnel. Dus dan haal je hele hoge doorvoersnelheden. Maar voordat je eerste antwoord hebt, dat duurt gewoon eventjes. Want alles moet klaarstaan en dan moet er lineaire algebra en zo. En dat gaat niet heel erg vanzelf. Terwijl met zo'n neuromorphic chip zou je veel meer zeggen dat zo'n plaatje beetje bij beetje binnenkomt en dat er al meteen wat terugkomt. En dat is net als op een stoel gaan zitten.
Ja.
Je krijgt eigenlijk je eerste antwoord al voordat je gezeten hebt. Je voelt die stoel. En ik denk dat heel interessant is om daar verder in te komen.
We raken nu in de afgelopen 2 minuten aan een hele hoop dingen waarvan ik dacht dat zijn echt onderwerpjes op zichzelf. Bijvoorbeeld,
pluis het me uit.
Wat zeg je?
Ja, precies. Pluis het me uit.
Ja. Software bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Ik herinner me dat we het hier over quantum computing hebben gehad.
Ja.
En dat het een onderwerp was.
Aparte software
schrijven. Gewoon hele nieuwe software voor bedacht. Ja. Sterker nog, hele nieuwe computertalen. Ja. En ik begrijp dat bij deze chip of chips, deze categorie ook zo is. Dat Intel zelfs een compiler of een programmeertaal of iets dergelijks erbij levert. Die nog open source is ook.
Ja.
Om die software te gaan. Er is dus helemaal niks.
Ja, we moeten eigenlijk opnieuw leren ontdekken hoe dit werkt. Dus je kunt wat we nu hebben, kunnen we porten. En dat kan die toolkit van Intel volgens mij. Niet hoe ver het al gevorderd is, maar dan kun je bijvoorbeeld een bestaand deep learning model vertalen naar een Luigi-stuk software. En dan moet je, wat is lastig is dat Luigi-ding dat werkt met spikes. Dus die geeft of hij vuurt niet. Mm-hmm. Een klassiek neuraal netwerk dat werkt gewoon met continue getallen. Dus er zit een vertaalslag tussen, dus die doet die software. Maar om er echt gebruik van te maken, kun je dus gebruik maken van de tijdsverschillen tussen berichtjes. Mm-hmm. Dat is nog onontgonnen gebied. Dus daar maakt Intel nu software voor. En daar moeten onderzoekers mee bezig. En dan pas gaat dat ding echt laten zien wat je ermee kan.
Ja, dat weet dus gewoon. We hebben een chip en we hebben geen idee eigenlijk wat we ermee kunnen.
Zo zie ik het eigenlijk. Maar dat is wel heel fascinerend. Ik zou hem heel graag willen hebben. Maar gewoon eens te proberen. Wat
zou die kosten eigenlijk? Weten we dat?
Weet niet. Ze hebben een cloud. En ik weet niet hoe je erin komt. Dat stond niet op de site. Vul hier je naam en dan mag je erop.
Ze hebben een cloud in de zin van. Je koopt die chips niet, maar je kunt er tijd
voor huren. Volgens mij niet. Nee. Volgens mij is dat het concept.
En net als bij Quantum, ja.
Ja, daar was het ook zo.
En ik denk met speciale groepen waarmee ze samenwerken. En Intel is wel heel open. Dus ze hebben laatst een paper gepubliceerd met resultaten die ze met deze chip hebben gehaald. En het mooie vind ik ook wel dat ze ook beschrijven dat hij in sommige aspecten niet de beste is. Dus het is ook wel een heel open onderzoek wat ze echt samen willen doen met andere groepen en kijken waar dit heen kan.
En wat ik me heb afgevraagd, ik weet niet of je daar antwoord op kan geven, is dit nou een ding om breinen mee te simuleren om iets te bouwen dat ongeveer zo werkt. Want daar lees je ook wel van, hè, dat IBM een brein van een muis heeft gesimuleerd of een kat of zo. Op dat niveau schijnen ze te zijn. Of is dit een instrument om erachter te komen hoe een brein werkt? Dat zijn wel twee verschillende dingen, denk ik.
Oh jeetje, ik dacht dat het brein of niet brein zou worden. Ik denk eigenlijk het laatste. Dus ik denk eigenlijk als je zou willen weten hoe het brein werkt, moet je niet gaan simuleren, want je weet niet wat erbij hoort en wat er niet bij hoort. Maar dat je eigenlijk fundamentele vragen moet gaan stellen over welke eigenschappen kunnen we simuleren, snappen we dat en hoe bouwen we dat op. Dus dat is meer van kunnen begrijpen hoe het brein werkt. En ik denk dat Intel meer in die hoek zit, dat ze echt een algemeen stuk gereedschap hebben om breinachtige algoritmes mee uit te voeren. En ik kan me voorstellen dat Intel hoopt aan de ene kant dat dat onderzoek verder helpt, maar aan de andere kant dat dat dus eigenlijk ook de stap voorbij de GPU is, de grafische kaart waar nu mee gerekend wordt. Omdat, ja, ik denk dat Intel daar ook wel een stukje markt wil veroveren.
Nou, daarmee wou ik eigenlijk reageren op wat je zegt. De doelstelling van Intel is misschien niet eens zozeer om iets te ontdekken over het brein, maar gewoon om chips te verkopen.
Dat denk ik, ja.
Dat is hun core business.
Heb ik bij jou, hè?
Ja. Ja.
Dus niet het brein leren kennen, interesseert ze niks.
Nee,
het is allemaal PR.
Maar goed, dat evengoed kan dat voor de wetenschap zijn waar ze het voor gaan gebruiken.
Ja. Ja. Ik wil toch even terug waarom het nu lukt. Weet je, dus het principe is de feedback. Weet je wat er gebeurt? Zit direct in de chip. Het geheugen en de processen zit direct in de chip. En je vuurt heel veel af en je krijgt gelijk feedback. Waarom lukt dat nu en lukte dit niet 10 jaar geleden? Want dat concept hebben we al in de begin jaren 70, zei jij, waren ze daarmee bezig. Dus wat is er technisch veranderd?
Ik weet niet of het technisch veranderd is. Ik denk meer dat de tijd er klaar voor is. Dat mensen nu zien van, hey, dit willen wij. Wij willen slimme computers, het moet energiezuiniger. En dat de vraag ontstaat en de schaal ontstaat. En ik heb niet de indruk dat er technisch echt een beperking was. En je ziet ook door tijd heen, IBM heeft dan wat oudere chip. En je ziet eens in zoveel tijd komen die chips op. iMac heeft zo'n chip. Iedereen werkt hier wel een beetje aan. En ja, we moeten zien of dit nu echt een golf wordt of niet. Maar het zit er al een hele tijd. En ik denk dat de schaal die we nu zien met deep learning, dat toch zorgt dat mensen ook commerciëlere toepassingen gaan verwachten.
Zoals? Dus waarom is het nu dan noodzakelijk? Dus het is meer een technische vooruitgang. Het is meer van dat de vraag er nu is, toch?
Dat denk ik. Ik denk gewoon dat mensen eigenlijk overal om rekenkracht vragen. En vooral parallele rekenkracht. Dus dat is via de grafische kaart is dat de kunstmatige intelligentiehoek ingecijpeld. Dus dat bleek er goed te gaan. En nou bouwen mensen, Tesla bouwt zijn eigen chips, Google bouwt zijn eigen chips. Iedereen wil die chips maken. En het gekke is dat we ons laten inspireren in het onderzoek door hersenen. En dus dat is heel continu en real-time en sparse en spiking. En dan gaan we iets bouwen wat vervolgens met heel log, met matrices, dat één doorwerkt. En als je dan denkt, hoe gaan we verder? Dan wil je natuurlijk iets wat eleganter is.
Dus eigenlijk is dit weer oud onderzoek dat uit de kast wordt getrokken. Of lopen ze tegen de grenzen aan op de manier zoals von Neumann het had verzonnen en dacht.
Ja, maar dat loopt al jaren natuurlijk. Hè. Van begin af aan heb je al extra trucs nodig om die computer sneller te krijgen. Zoals cache geheugen en parallele processoren. En eigenlijk worstelen we er altijd al een beetje mee. En elke keer leggen we die laag een beetje verder. En we zitten vast aan keuzes in het verleden, maar volgens mij schuift nu steeds een beetje verderop. En het is ook steeds normaler om je software niet zomaar op een computer te draaien, maar om het nog een keer te moeten vertalen. Dus via een virtual machine of via een TPU of waar je het op wilt draaien op dat moment.
En dan kom ik op iets anders waar je net aan raakte. Computers moeten steeds sneller en zo, maar de laatste tijd is dat snellere een beetje op de achtergrond geraakt ten gunste van zuiniger.
Ja.
In ieder geval, beperk die warmteontwikkeling, dan kun je weer sneller computeren zonder die hinderpaal van dat je chips smelten. En nou las ik, even kijken of ik het zo snel. In ieder geval deze Louis-chip, die is spectaculair zuiniger met energie.
Ja.
Bij dezelfde prestaties, denk ik dat je dan ook moet zeggen.
Bij de eerste workload.
Het aantal nullen, dat heb ik even vergeten te tellen. Maar weet jij uit je hoofd hoeveel zuiniger die is met de power?
Het ligt heel erg aan de rekentuig. Dus dat hele eerlijke paper waar ik het net over had, daar vergelijken ze allerlei modellen en processoren van andere mensen. En waar ze naar kijken is, hoe snel heb ik mijn eerste antwoord? En hoeveel energie heeft dat nou gekocht?
Ja.
En dan zie je eigenlijk dat die in het deel van de taak is inderdaad beter. Maar voor deep learning workloads, dus wat mensen tegenwoordig eigenlijk zoeken, is hier nog niet echt beter. Daar kost het gewoon heel veel energie, omdat je eigenlijk de de kwaliteiten van de architectuur niet uitbuit. Want ja, wat je dus hebt, die spikes. Het is heel interessant als je geen spike hoeft te zenden. Heb je geen communicatie, heb je geen energie nodig. Mm-hmm. Daar zit je winst. En in alles wat je er nu op draait, haal je dat voordeel eigenlijk niet. Dus het is vooral in lichte kleine modellen die veel feedback nodig hebben. Daar zit de winst eigenlijk. En dan is het ook veel.
En dat betekent dat deze manier van rekenen, ik weet niet of je moet zeggen rekenen, maar goed, deze vorm van computers, dat die voor bepaalde taken wel geschikter is dan waar we nu computers voor gebruiken en voor andere weer niet.
Ja, dat denk ik ook, ja.
En kun je dat beschrijven, welke soort taken? Want van quantum computing was het massief parallel, hè?
Ja.
Dat is speciaal voor quantum. En hoe zit het met deze?
Ja, ik denk hetzelfde. Massief parallel en adaptief. Dus ik zou geen spreadsheet erop willen draaien.
Nee.
Daar heb je gewoon zoveel Neumann architectuur voor nodig. Maar vooral heel parallel. En ja, waar ik van droom, maar dat is er nu nog niet, is dat we dat adaptieve er echt in krijgen. Want alles wat we nu kunstmatige intelligentie noemen, dat is eigenlijk heel slim en heel knap. Maar als het af is, is het af. En dan adapteert het niet meer aan de situatie. En dit is nou net eigenlijk het stapsteentje waarin we dat zouden gaan kunnen. Dus ik wil naar adaptieve toepassingen.
Maar dan is het denk ik handig om naar een voorbeeld te gaan kijken. Bijvoorbeeld het beeldherkenning.
Ja.
Je leert een computer, een neuraal netwerk leer je om katten te herkennen. Ik verzin maar wat.
Ja.
Dit is een kat, dat is een hond. Dat is nog weer iets anders. Maar wanneer wordt dat dan adaptief?
Nou, wat je zou kunnen hebben is als je dat traint met een bepaalde camera, dan werkt dat heel goed. En op een dag haal je een nieuwe camera en dan stopt het met werken. Omdat alles net er even anders uitziet. De pixels zijn anders, de lens is anders. En wat ik dan zou willen, en dat is er nu nog niet, is dat je er niet opnieuw moet gaan werken, maar dat ding misschien een middag moet wennen en vervolgens wel die kat weer herkent.
Okay.
Dat vind ik adaptief.
Okay, als een mens die een andere bril op krijgt, ja, of iets dergelijks.
Nee, ik dacht meer aan mijn auto. Dus stel, adaptief in het verkeer.
Ah, nieuwe regels.
Ja, nieuwe regels, maar ook gewoon het rijden. Dat die adaptief direct reageert op het verkeer. In plaats van dat hij getraind is op het verkeer.
Ja.
Dat zou ook echt heel prettig zijn.
Dat is ook waarom die zelfrijdende auto zo moeizaam is. Omdat daar vereis je echt dat snelle adaptieve in plaats van dat logge, voorbereide, geoptimaliseerde. Want als ik in een vreemde stad rijd, dan is dat misschien het eerste half uur wat moeilijker en daarna kan ik het. Maar ik pas me aan de omgeving. Dat zit er gewoon nu nog niet in.
Nee.
Maar dan is een echt werkende autopilot toch nog een mogelijkheid?
Ja, precies, ja. Nou ja, dan heb ik gelijk van hoe ver is die nu, die neuromorphic chip, en hoe lang duurt dat nog? Nou, geef me antwoord.
Ja.
Daar heb ik weer ongeduldig nu, hè? Want ik wachtte natuurlijk al een jaar of 53 op.
Ik denk dat we gewoon moeten beginnen met z'n allen. Ik wil die chip, dus ik vind het jammer dat niet zomaar...
Je kan er nu mee werken, want hij...
Ja, ik vond nog niet hoe ik erop moest, maar ik heb al gekeken of ik me in kon schrijven voor die cloud. Dat is niet helemaal toegankelijk, maar ik wilde eigenlijk gewoon mee spelen. En ik weet niet of we er iets aan hebben, maar het is denk ik gewoon heel leuk om te kijken wat ermee kan en te zien wat eruit wil komen. Want het is zo anders en als je de schaal hebt en de snelheid hebt, dan kun je zo anders met dingen omgaan. Het is gewoon heel interessant om te zien of we dingen in één keer wel willen.
En heb jij ook de programmeervaardigheden om dat dan te gaan doen? Als je de kans zou krijgen?
Ja, wij zijn adaptief. Hè?
Zelfs Ben en ik zouden het kunnen leren.
Ja, dat is heel lang.
Nee, maar dat is wel zo. Uiteindelijk, je hebt een soort mentaal model van hoe zo'n netwerk zich moet gedragen. En de echte software mist natuurlijk. En we weten nog niet hoe je nou echt iets adaptiefs maakt. Dus daar zit het gat, maar... Ja, het programmeren. Het is gewoon een kwestie van goed kunnen beschrijven in de taal die Intel van je verlangt wat er moet gebeuren. En dan is het draaien en ontdekken dat het niet doet wat je wilde. Maar ja, dat is een iteratief proces.
Wat zeggen ze nu zelf, Intel, wat ermee gaat gebeuren? Wat voor use cases hebben zij? Ze hebben niet, denk ik, alleen die chip gemaakt. Ze gaan gelijk natuurlijk...
Moet ik even nadenken, hoor.
Ik heb iets opgezet van robotic workloads.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, nou, robots is inderdaad wel logisch. Ook voor die snelle terugkoppelingen. Ja. Dat je moet voelen of je iets aanraakt. En,
het klassieke voorbeeld is altijd twee slangen waar heel veel lucht doorheen gaat. En die kan een robot heel moeilijk verbinden, want dat gaat alle kanten op. En een mens kan er één pakken, kan de ander pakken en die koppeling maken. Nou, daarvoor zou dus zo'n robot zou het kunnen.
Ja, en dat moet ook energiezuinig zijn. Hè? Zo'n robot neemt natuurlijk zijn energie mee. Dus dat zou kunnen schelen. En eigenlijk moet je dan ook naar andere sensoren. Hè? Want nu is ook zo'n camera of zo'n beeldsensor, dat is eigenlijk nog dense. Daar heb je alle pixels krijg je tegelijk. En dan zou je een soort event-driven camera moeten hebben die alleen de veranderingen of de belangrijke dingen als spike stuurt naar het netwerk. Dus ook daar zitten we eigenlijk nog vast aan de voldoende manier van denken, ook in sensoren van een robot.
Ja, maar als we voldoende power zouden hebben, dan zou je natuurlijk dat wel op een klassieke manier op kunnen lossen. Ja. Toch? Maar we lopen tegen die grens aan.
Ja.
Maar dan kom je toch weer energiezuinig en hoeveel power je hebt. En ja, maar dat op die grafiek ook. Zei jij van, nou, dat valt best wel tegen, mits je een adaptieve hebt.
Ja. En de echte winst zit voornamelijk in de communicatiestructuur op die chip. Dus dat rekenen, dat kunnen we nu eigenlijk klassiek ook wel. Maar wat het moeilijk is om de hele tijd de informatie van alle neuronen naar het neuronen te krijgen. En daar zit dan de schaalwinst. En dat is misschien ook waar we tegenaan lopen als die robot nu bouwen op onze gewone manier eigenlijk. Dat je gewoon heel veel power in zo'n robot moet hebben. Maar goed, als je wil, dan kom je natuurlijk een heel eind.
Ja.
We hebben nu, ik noemde net al, al weet ik de referentie niet precies, dat hier en daar breinen worden gesimuleerd en dat ja. er een bepaalde mate van complexiteit wordt. Ik dacht dat muizenkatten dat ongeveer het niveau was waar men was, maar misschien loop ik alweer een paar jaar achter. Weet jij dat? Bij welke mate van complexiteit is het onderzoek met gewone computers? Bij welke mate van complexiteit kan dit ons brengen?
Ik weet dat bij het Human Brain Project zijn ze bezig met een mensensimulatie. Dus gewoon echt mensenhersenen is het doel. Het is wel controversieel.
Maar dat hebben ze nog niet af.
Hebben ze nog niet af, nee. Nee, dus die Spinnaker die moet volgens mij, Spinnaker 2 is volgens mij, er zijn nu fondsen voor. En die moet het menselijke aantal neuronen hebben. Ik weet niet in mijn hoofd wat dat is.
Daar moeten we weer eens een technoloog aan wijden, geloof ik. Meteen even opmerken. Ja, goed, ga verder.
Ja, dus die, daar wordt aan gewerkt. Mm-hmm. Maar ik weet niet zo goed wat dat betekent eigenlijk. Want dan ga je dus een los brein simuleren. En ja, hoe weet je nou of dat precies zo was en of het echt is? Dus
ja,
het is een beetje een speculatief gebied. Dat vind ik heel moeilijk om daar wat over te zeggen.
Maar wat bedoel je met echt of niet? Je kan toch gewoon, wat jij kan je toch gewoon simuleren? En dan denk je dat jij het bent?
Nou ja, maar hoe weet je of dat gelukt is?
Nou, als
want ik kan ook wel iets simuleren. Misschien deed het net wat anders.
Ja, maar dat kan ik als observer, kan ik dat wel denken, want dan ben jij of dat is die computer.
Ja, maar dan kijk je naar zo'n bak computers. Hè? Dus het,
ja, maar de output. Weet je, dus jouw output.
Ja, maar daar zit het in. Dus eigenlijk moet je zo'n brein ook in een soort lichaam stoppen en kijken of juist. Dat iets doet. En het zou best wel kunnen dat heel veel van wat wij intelligentie noemen eigenlijk al in ons lichaam verpakt zit. Dus dat zit op een stoel, maar ook heel veel andere.
Dat je een lichaam hebt of het feit dat je een voorgeschiedenis hebt.
Ja.
Je kunt van alles verzinnen. Waardoor de output die jij ziet gebrekkig is. Terwijl eigenlijk je brein wel de juiste complexiteit heeft, maar toch niet goed werkt.
Maar eigenlijk kijk je naar een soort pasgeboren.
Heb je doel wel bereikt, alleen je denkt dat het niet zo is.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een filosofische vraag.
Ja, eigenlijk wel.
Wat is de mens? En waar ben je mens? En kan je dat nabouwen? Klopt.
En zou je het wel moeten doen dan? Hè? En zou je het wel moeten doen dan? Stel dat het lukt.
Je moet het sowieso doen.
Oh.
Ja, dat moet je sowieso doen. Ja, nee, als je toch op aarde leeft, kan je maar beter iets proberen.
Ja.
Want anders is het ook saai.
Nou, je moet niet van tevoren stoppen, maar mocht je één keer dat niveau halen.
Waar ligt de grens volgens jou?
Ik denk niet dat ik bij die grens kom in mijn leven.
Dus nee, maar stel je voor dat we door kunnen. Waar ligt de grens dan?
Ja, vind ik heel moeilijk. Er komen allerlei vragen bij. Stel dat je nou een mens zou kunnen simuleren en je zet de simulatie stop, is dat dan zielig? Ja, dat weet ik niet. Want dan stopt de tijd in de simulatie. Dus er komen zoveel vragen bij. Ja,
mag je een zelfbewuste robot uitzetten?
Ja, of vertragen.
Natuurlijk, vertragen ook.
Ja. Ja, ik heb een andere benadering. Ben, ik zeg, ongeacht of je het zou moeten doen of niet, het zal gebeuren.
Ja, ja, dat is makkelijker.
Ja.
Ja,
dus dat is meer vanuit de helikopter.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja.
Ja, en er is nou zo'n open worm, heet dat volgens mij, is een software om een wormpje te simuleren.
Ja, ja.
En als ik mag geloven, hebben ze de neuronen open volledig in kaart gebracht. En dan, ja, en ik geloof dat ze een soort simulatiewereld hebben waarin die echt zo in je computer rondkruipt. Dan heb je ze eigenlijk een worm gesimuleerd. Is dat dan
durf je dan je voet erop te zetten? Ben?
Echt wel, dat durf ik ook bij gewoon een worm. Dus nee, daar ben ik toch voorzichtig mee. Maar goed.
Ja, ik doe dat niet.
Ja, ik...
Ik doe dat niet.
Ik ook niet.
Dat
vind ik zielig.
Ja.
Dat is zielig.
Ik heb er net nog even van het asfalt afgehaald.
Nee, ik heb toevallig bollen gepoot dit weekend. Nou, dat is allemaal off-topic. Ik wil even naar de concurrentie ook. De Nvidia's, de Samsung's, de TSMC's. Weet je, wat doen die? Hoe ver zijn die? Weet je dat?
Wat ik ervan weet is voornamelijk onderzoekssystemen. Ze moeten eraan werken. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Dus als je het nog niet gehoord hebt, dan ik denk dat Nvidia het ook wel doet. Ik ben niet op de hoogte van wat ze doen. En ja, het zijn eigenlijk allemaal net als Intel, dat ze een proof of concept hebben. Vaak een hoop neuronen, IBM heeft zo'n ding, IMEC heeft zo'n ding. In China is er een bedrijf dat aan zo'n apparaat werkt. Dus volgens mij voorziet iedereen wel dat dit een soort van plan B is voor als we tegen de groeigrens aankomen. Maar er is volgens mij nog niet echt een commercieel ding waarvan je zegt van dat is de concurrent van Intel.
Nee, uit het feit dat Intel hier nu mee in de publiciteit treedt, want dat doen ze.
Ja.
Ze hebben bekendmaking gedaan en een video gepubliceerd en wat niet allemaal. Kun je daaruit afleiden dat zij het verste zijn? Want een ander bedrijf dat net zo ver zou zijn als even ver zou toch zeker wel tegen Intel opbieden dan nu intussen. Met persberichten en zo.
Ja, misschien wel.
Ja.
Ja, of er zit, stel dat Apple het zou doen, dan zouden ze het misschien geheim houden. Ik weet niet of dat voor alle bedrijven zo geldt.
Ja.
Maar ik heb wel de indruk dat Intel vooraan loopt op dit moment en er ook zijn gewicht achter zet. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het al gedaan hebben, maar waar je vervolgens heel weinig over kunt vinden. Dus dan denk ik dat dat gewoon een stille dood sterft ergens. En als men dat weer vergeet, is dat het gewoon nog een keer geprobeerd wordt.
Ja, maar de hoop is natuurlijk, we weten dat Intel de boot heeft gemist met mobiel.
Precies,
dat moet ook wel. Ze nu de next big thing te pakken hebben. En zou dat zo kunnen zijn? Dat is te vroeg natuurlijk. Hè,
Het zou zomaar zo kunnen zijn. Het is veel te vroeg om dat te beoordelen. Ja. Maar er is geen reden, denk ik, om te zeggen dat het niet zo is. Want als ons dit lukt, dan is dit natuurlijk wel een hele mooie manier om verder te gaan met het schalen van rekenkracht en een andere manier van slimme computers bouwen.
Behalve dat die quantumcomputer ook al in opkomst is. En voor een deel overlappen ze elkaar qua werkterrein. Maar die quantumcomputer die is zo spectaculair veel sneller bij bepaalde berekeningen. Hè? Nou ja, het breken van cryptografie hebben we wel eens besproken hier. Kan die neuromorphic computer daar tegenop?
Nou, niet in het kader van cryptografie, denk ik. Want het is nog steeds gewoon rekenen, maar dan parallel. Dus er gebeurt niks wonderlijks eigenlijk. We organiseren het alleen een beetje anders.
Ja.
Dus dat denk ik niet. Ik denk dus dat je het zou moeten zoeken in dichter bij menselijke vaardigheden komen, maar niet in het kader van bizarre rekenkracht. Aan de andere kant, mocht je zo'n kwantumcomputer hebben en hij kan zo'n taak aan die neuromorphic computer komen, dan zou ik vooral ook naar die kwantumkant kijken. Want wie weet gaat dat wel veel harder.
Ja.
Nou, maar daar zie ik wel een fundamenteel verschil. Want bij die neuromorphic computer, bij die chip, heb ik nu de hele tijd in mijn gedacht, ik krijg die feedback, direct die feedback. Dus ik zit het adaptieve gebruiksmogelijkheden te zoeken. We hadden de robot, we hadden de auto, nou prima. Katten, mooi. Maar bij die quantum computing heb ik ook veel gewoon power. Gewoon heel veel rekenkracht en gewoon veel. Toch?
Ja.
Maar dan zit die feedback loop. Dat kan je natuurlijk ook oplossen door heel veel rekenkracht. Maar vind ik toch fundamenteel anders.
Ja, dan heb jij gewoon een punt. Ik denk of dat. Ja.
Feliciteer
Ben.
Ja, precies. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we daar even op doorgaan.
Nee, ik weet niet zo heel van de quantumcomputer. Dus wat ik daarvan weet is dat je een aantal andere problemen die nu te grootschalig zijn om op te lossen, dat je die in één keer op kunt lossen. Ja, dus gelijk de cryptografie.
Ja.
Maar ik kan niet zo goed overzien of je daarmee. Want een deel van het neuromorphic computing probleem is dat je informatie van alle neuronen naar alle neuronen moet krijgen. En wellicht met quantum computing dat je dat ook kunt. En als je dat kan, dan heb je ook weer kans dat je dat op hele hoge snelheid kan.
Ja.
Dus het ligt een beetje in de aard van het beestje of dat hier gaat helpen of niet.
Ja, en dan is het ook wie sneller is. En want quantum computing duurt natuurlijk nog 10, 15 jaar. En dan kom ik weer terug op die vraag die ik al eerder had.
Wanneer is het af?
Wanneer zit het in mijn mobiel? Want dat vind ik denk een met beetje de benchmark.
Eerste killer applicatie. Ik denk dat Intel eigenlijk daar nog een beetje gat heeft zitten van hiervoor gaan we gebruiken. En ik denk dat als dat er is, dan kan het natuurlijk heel hard gaan. Want dan.
Nou, laten we daar dan even op doorgaan. Wat zal dan een killer applicatie zijn voor een adaptief systeem?
Ja, dan moet ik het zeker verzinnen. Ik denk zeg maar bijvoorbeeld waar je nu last van hebt als je Hey Siri zegt of zo, dan moet je telefoon eigenlijk de hele tijd luisteren naar de omgeving om op het juiste moment aan te springen. En dat kost energie, dus voor iets op een batterij is dat vervelend. Ik kan me voorstellen dat je daar met neuromorphic computing winst maakt, omdat dat dus veel zuiniger dat adaptieve rekenen kan doen.
Ja,
dat
is. Dit gaat allemaal niet werken, want kijk, Apple gaat die chip al niet kopen. Dus die zullen zijn eigen onderzoeksgebied, dus dat is fijn. Tesla gaat die chip niet kopen. Want Boston Dynamics gaat die chip niet kopen. Google gaat die chip niet kopen.
Waarom niet in al die gevallen?
Nou ja, omdat ze zelf die chip zullen bouwen.
Of ze hem zelf willen maken.
Dus ze zullen zelf natuurlijk een neuromorphic chip bouwen. Dus oké, daarin zie ik al die gebruik van. Maar dan is Intel best wel. Ja, weet je.
Die staat wat alleen dan.
Nou ja, weet je, je moet dus een generiek gebruik. Want zij verkopen chips aan generiek waar ze overal in zitten. Waarom bouwen ze zo'n specifieke, waarbij je die feedback loop hebt? Want dan moet bijna bij je auto en bij die robots moeten bijna die integratie met die hardware en de software moet heel goed aansluiten allemaal, wil dat goed werken. Dus en de processor en software en hardware.
Ja, maar dat is precies het zwakke punt, denk ik nu. Want ik denk, als dat er is, kan het heel mooi werken. Maar die integratie is er nu nog niet. Dus nee. Die tooling is er niet. En die moet er wel komen, denk ik. Want het is hartstikke mooi. Maar op dit moment heb je dus heel veel onbekendes die je eigenlijk moet oplossen om dit tot een goed einde te brengen.
Dus... Maar ik ben er ook niet van overtuigd, Ben, dat Tesla en Google en al die anderen deze chip niet gaan kopen. Want als Intel een voorsprong heeft... en een werkende chip heeft en een community in de wetenschappelijke wereld die daar al voor programmeert enzovoort. Op een gegeven moment wordt het voor zelfs Google en Tesla en Apple en noem maar op voordeliger om zo'n chip gewoon te kopen dan om bloedig verder te ontwikkelen.
Nou, het is heel veel open source, hoorde ik net. Dus die denken van, we doen dat zelf wel even. Ja, ik kan me niet voorstellen. Nee, wat ik een interessant element vind, wat ik net zei. Je moet die integratie hebben van al die... Ja. Van software, hardware, alles moet bij elkaar komen. En dat zijn de Google en de Tesla's en de Apple zijn er meer geschikt voor. En Intel vanuit een oude systeem, we bouwen een chip, dat verkopen we. Maar een chip bouwen en dat verkopen kan niet meer bij hele geavanceerde use cases. Dat moet bijna bij simpele use cases zijn. Dan kan je een chip verkopen, die rekent wat, dat kost een beetje energie, prima. Maar bij die geavanceerde is dat bijna onmogelijk.
Ja, misschien voorlopig in de serverpark. Hè, dat ze zeggen van nou, als deep learning accelerator. Op dit moment straalt het daar nog niet. Maar wie weet kun je die kant op trekken. En dan kun je gewoon zo'n cloud aanbieden. En dat gaan schalen.
Dat klopt.
Maar goed, het is natuurlijk niet een super lange termijnsvisie. Maar ik kan me voorstellen dat dat een van de eerste commerciële toepassingen wordt. Om daar dus energiezuiniger of goedkoper te rekenen. En dat, het is natuurlijk ook wel prettig om te zeggen. Ja, ons rekencentrum is zoveel zuiniger. En we doen hetzelfde.
Ja.
Dan zit daar misschien een beetje de een soort duurzaamheid label op.
Is dit zo'n onderzoek? Hè? Is dat meer het maken van die chip? Of is het meer natuurkunde die je moet gebruiken om te ontdekken... Hey, hoe ziet dat nu eruit? Of maken ze dat gewoon? Experimenteren ze? Hoe gaat zoiets?
Ja, het ligt denk ik... Dus ik denk dat Intel gewoon eigenlijk gewoon chipontwerp doet. Net als we voor hun andere chips doen. Want je bedenkt hoe het moet werken. Je kunt kijken welke types neurale netwerk je wil simuleren. En dan moet je een architectuur vinden die dat ondersteunt. En dan is het denk ik vooral heel veel uitzoeken hoe je dat slim op een chip krijgt. En hoe je de routing doet. En hoe je dat flexibel genoeg houdt. Maar als je naar andere ontwerpen gaat. Dus je hebt ook nanoschaal. De Universiteit Twente is ermee bezig. Dan heb je dus nanodeeltjes die op elkaar doet. En die kun je dan met voltages besturen. En dan gaat het zich als een andere functie gedragen. Dus een heel ander type. En dat zou je ook neuromorphic computing kunnen noemen. Dan zit je echt gewoon in het fundamentele onderzoek. Dus het is waar je een beetje kijkt naar deze ontwikkelingen. Wat de voorkennis is, maar wat Intel doet, is volgens mij gewoon klassiek chipontwerp met een slimme visie op waar we heen willen met z'n allen.
Hmm. Een vraag die mij fascineert, die gaat over de gelijkenis met het brein. En ik moet daarbij ook denken, het is misschien handig om mee te beginnen, aan zelflerende algoritmen. Hmm. Die soms een bepaalde taak heel prima kunnen doen. Nou, beeldherkenning bijvoorbeeld, noem maar een dwarsstraat. Of sollicitanten beoordelen is een interessante toepassing. Waarbij het probleem dan vervolgens wordt dat je eigenlijk als mens niet meer weet hoe het werkt. Je weet wel dat het werkt, maar je weet niet hoe het werkt. Kan een beetje een probleem zijn. Nou, nu ga je met deze hardware... Dus niet meer op klassieke hardware, maar met deze hardware ga je breinachtige constructies maken. En dat ook breinachtige functies geven. En ik heb een paar dingen opgeschreven die een brein kan doen. En dat is bijvoorbeeld zich vergissen. Hallucineren, vond ik wel een aardige. Wegdromen, wensdenken. Dus wat ik me dan afvraag, als we computers gaan bouwen op deze manier. Gaan we dan computers krijgen die dit ook kunnen? Met andere woorden, die ons op een onaangename manier kunnen verrassen.
Ik denk dat we dat al hebben, eigenlijk.
Ja, dat hebben we al, ja.
Nee, maar met
bugs en dergelijke bedoel
je. Nee, niet met bugs. Bugs, dat is nog de menselijke kant. Dus dat is de klassieke vorm dat we zelf de bugs erin stoppen.
Mm-hmm.
Maar als je dus gaat leren uit data, dan laat je de data de bugs erin stoppen. En dan hebben we al deze voorbeelden wel. Dus je hebt modellen die kunnen hallucineren. Ja. Dus die hallucineren nieuwe plaatjes. En nou ja, vergissen ze eigenlijk altijd wel zo.
Mm-hmm.
Dus al deze vormen zitten eigenlijk in zekere zin er wel in. Alleen wat nu nog misschien een rustgevende gedachte is, dat als zo'n Tesla tegen iemand aanrijdt, kunnen we de stappen in zo'n Tesla naspelen. Want dat is één Tesla. Terwijl op het moment dat die adaptief wordt, dan zou die de tweede keer wel een ander plan kunnen hebben. En ja. Dus het heeft nog iets deterministisch. En dat is nu nog houvast. Maar ik denk inderdaad dat we steeds meer in de richting gaan dat dit moeilijk beheersbare systemen worden. En ja, goed, mensen om ons heen zijn ook niet zo beheersbaar. Dus misschien kunnen we daar wel aan wennen.
Ja, maar de vraag is dus wel, we hebben dat probleem dus altijd, zeg je volkomen terecht. Maar moeten we dan wel, wat voordat ik ga vragen, moeten we wel die kant op willen. Wat voor voordeel ga je eigenlijk nog krijgen als je een computer bouwt die, misschien kunnen deze computers ook wel moe worden, hè, bewijzen. Ja. Waarom niet? Dus wat voor voordeel heeft het dan nog om een machine in te zetten in plaats van een mens?
Nou ja, het kan dingen doen die wij niet willen doen. Dus saai werk, als je plaatjes beoordelen of zo.
Saai, gevaarlijk.
Ja, nou ja, precies. Dus alle dingen waar we onszelf niet aan bloot willen stellen. Vermoeidheid weet ik niet of dat essentieel is. Dus dat zou eigenlijk uit onderzoek moeten blijken of slaap en zo nodig is. Ja. En als je nou zo'n computer hebt die hetzelfde kan als een mens, maar 10.000 keer zo snel, dan heeft dat wel bepaalde voordelen, denk ik.
Oké, snelheid zou dan selling point kunnen zijn.
En je zou ook kunnen bedenken, zo'n neuromorphe computer, dat is uiteindelijk nog steeds een computer. Dus je kunt ook een kopietje maken. Dus in plaats van dat je zelfs met mensen die ervaring steeds opnieuw moet opdoen, dan kun je een backup maken.
Ja, dat scheelt weer leertijd.
Ja, dat scheelt leertijd. En dan kun je dus een arts hebben met 10.000 jaar ervaring. En dat krijgen we als mens natuurlijk niet voor elkaar.
Ja.
Ja, maar er zit wel een fundamentele vraag. Beschouw je technologie als een hulpmiddel van de mens? Of beschouw je technologie als onderdeel van het mens zijn? Dus dat is heel erg fundamenteel. En kijk, ik beschouw het veel meer als een onderdeel van het mens zijn. Dus ja, goede dingen, slechte dingen, gaat fout. Maar ja, je weet niet waarom die Tesla voor de tweede keer ergens tegenaan knalt. Die Tesla weet het niet, we kunnen niet achterhalen. Prima, dat heb je ook met een mens dat dit soms niet meer weet. Maar er is natuurlijk ook een stroming die zegt van nee, het moet alleen maar een hulpmiddel zijn om de mensheid fijner, prettiger, leuker, aantrekkelijker, boeiender te maken. Dus daar zit ook nog fundamenteel in. Want Herbert is veel meer van een hulpmiddel van. En ik ben veel meer van, nee, alle flaws die technologie heeft, vindt prima, het is een onderdeel van
wie wij zijn. Dus het is een beetje samenleven met ten opzichte van gereedschap.
Ja, ja. En heel veel mensen zien natuurlijk technologie als gereedschap. En ook sommige mensen.
Het is een beetje illusie. Hè? Ik zit heel erg in het kamp van het is gereedschap. En dat komt misschien ook omdat ik hiermee werk. En dagelijks zie hoe slecht het werkt en wat er misgaat.
Ja.
Maar aan de andere kant, we hebben recent een nieuwe auto gekregen. En er zit lane assist in en zo. En ik merk dat ik toch eigenlijk gedeelde verantwoordelijkheid met die auto begin te krijgen. Dat ik ben niet meer de enige bestuurder. Maar ik vertrouw soms op dat ding. En samen rijden wij. En ik vind dat heel vreemd. Want ik vind dat ik dat niet moet hebben. En toch langzaam groei je er wel in dat die auto ook wel zo ze.
Denk dat ik jullie maar even met elkaar alleen laat.
Ja. Nee, maar mooi.
Dat verslikt wel.
Ja, precies.
Ja, maar zelfs als je het niet wil, glipt het erin, denk ik.
Ja, daarom. Dus het is een onderdeel van ons mens zijn. En je kan natuurlijk zeggen, door regelgeving en hoe we ermee omgaan. Nee, jongens, dat mag nooit gebeuren, een onderdeel. Weet je, we moeten zorgen dat altijd een hulpmiddel, altijd het mens, maar wat is verder? Een mens helpt. Maar dat is natuurlijk een discussie nu. Maar omdat wij die fundamentele vraag niet eenduidig beantwoorden in onze samenleving, blijven we daar, weet je.
Het is misschien ook als we dat adaptieve niet zo willen. Want eigenlijk als je dat adaptieve wil toestaan, dan moet je al samenleven vanaf het begin.
Ja.
En als je zegt, ik wil een beheersbaar systeem. Ja. Dus die auto die nooit botst en zeker veilig is, dan krijg je zo'n feed-forward systeem. En misschien komen we er dan wel niet.
Nou, en dat is dus een teken. Dan moeten we dus zelfs nu al stellen van die neuromorphic computing en chips, moet je mee oppassen. Want dan wordt het echt een onderdeel. Dan interacteer je. Dan is het één. Jij bent een computer, maakt me niks meer uit. Want ik leef samen met technologie. Dus dan moeten we nu al misschien regels stellen van, oei, Link, Intel, waar ben jij mee bezig?
Ja, maar dan komt het nooit.
Nee, ik ben vandoor, we zien wel. Nee, die overdrijf ik. Nee, maar ik vind het adaptief, vind ik natuurlijk mooi en wat er gebeurt. Ja, dus ze gaan ook dromen en fouten maken en daar moeten we mee omgaan.
Het zou wel mooi zijn, maar vooralsnog moeten jullie die dingen eerst kunnen programmeren.
Inderdaad, dat moet eerst nog eventjes.
Dat doen we nog wel even.
Ja.
Er komt een hele nieuwe, mensen gaan dus echt een hele nieuwe taal verzinnen en dus schrijven.
Ja, nou, het is net als met al die andere dingen. We gebruiken elementen die we hebben. Dus die chip van Intel, daar zit een soort microcode in. Dus dat is een soort assembly taal om dat ding van binnen te programmeren. En dat is net als een gewone computer. Alleen waar de slimmigheid in zit, is hoe je het samen kneedt tot een ding wat zich autonoom gaat gedragen. En daar moeten we de denkstap nog maken. Dus hoe je het als organisatie voor elkaar krijgt. Maar de binnenkant is gewoon programmeren zoals het altijd al deden.
Ja, dat autonoom gedragen, dat triggert natuurlijk gelijk. Hè? Want tot hoeverre autonoom... Dus ook jouw vraag waar jij mee begon. Dat is ook hoe ver ga je in die autonomie?
Ja.
En dat kan inderdaad ook... Terwijl de laatste... Nu hoor je, lees je natuurlijk veel meer van... het is echt een hulpmiddel, autonomie. Dat gaat nooit gebeuren, want wij kunnen hem altijd nog uitzetten. Weet je, dat is natuurlijk nu de hele richting.
Maar ik denk dat we een beetje mee moeten groeien. Ik denk dat dat gevaar nu is, dat ook met die auto heb je dat eigenlijk. We laten hem niet autonoom zijn tot het allerlaatste moment. En dan gaan we het beoordelen. Maar eigenlijk moeten we met z'n allen gaan zitten wennen aan zoiets.
Nou, Ben is daar druk mee bezig.
Ja. Nee, maar neem bijvoorbeeld een thermostaat in een woonkamer. Daar maakt niemand zich zorgen over. En dat is natuurlijk ook een adaptief systeem wat samen met ons leeft. En eigenlijk zijn er misschien wel meer van dat soort dingen te ontdekken waarin zo'n computersysteem adaptief kan zijn zonder dat hij ons de hele tijd stoort en in de weg zit.
Nou ja, dat zie je gewoon bij je mobiel nu al. Dat ze zo adaptief mogelijk proberen te zijn en dat het voor geen meter lukt. Want dan zet je al je notificaties uit al het verkeerde moment en dan moet ik weer bewegen en ik word helemaal...
Dat gaat net niet.
Omdat het een computing principe is dat daar niet geschikt voor is.
Ja.
Ja, dus dat lijkt me heel mooi als dat gaat werken. En je ziet het ook soms al een beetje werken. Bijvoorbeeld met muziekkeuzes op internetstations. Dat wordt soms aan je aangepast. En af en toe verrast het me dat het beter is dan ik verwacht. Ik denk, misschien begint het toch een beetje te komen zo langzamerhand. Maar ik zou willen dat dat gewoon helemaal een beetje mee gaat aanvoelen. Dat die computer gewoon reageert op waar ik aan toe ben op zo'n dag.
Ja, en dan kom je een paar stappen verder. Een paar stappen voorbij de zelfrijdende auto. Kom je ook bij juridische aanpassingen die dan nodig zijn. Hè? Want dan moet hij ook eigen verantwoordelijkheid krijgen. Ja. Eigen identiteit waarschijnlijk.
Ja, en rechten misschien.
Ja, dat zijn dingen waar we het hier ook al eens over hebben gehad. Maar het is wel toch wel even goed om even vast te stellen dat je daar dan inderdaad weer bij terugkomt.
Ja.
Ja, maar dat gaat mij...
Dan zet hem gewoon uit als het zover komt.
Ja, dat gaat me echt te ver.
Dat gaat jou te ver?
Dat gaat mij nu weer te ver. Je moet ook grenzen stellen. Ze mogen veel, maar ze krijgen geen rechten. Nee, dat kan niet. Denk ik. Goed.
Laat het probleem eerst maar eens maken.
Eerst het probleem. Zorgen dat het probleem er is, ja.
Ja, misschien is dit allemaal natuurlijk helemaal niet waar. Dan gaat het helemaal niet gebeuren.
Nee.
Nou, hoe groot acht jij de kans dat over 10 jaar... dat de neuromorphic chip er gewoon standaard is in je telefoon? Dat die... Kijk, hoe hard is het nodig in mijn telefoon? Want nu reageert hij slecht, weet je wel? Gewoon, hij snapt niet wat ik wil en ik snap niet wat hij wil. Gewoon één, weet je, ik moet me...
Maar je weet dat van elkaar, dus is het niet zo'n heel groot probleem?
Nee, en hij wordt ook niet boos op mij. Dus, ja. Maar ik wil op hem. Weet je, dat is een mooie interactie. Maar hebben wij een neuromorphic chip nodig, denk jij, om dat wel adaptief te maken?
Nee, Nee, want dat is wederom, als we nou eerst eens weten hoe het precies moet, en daar kan die chip ons bij helpen om dat te ontdekken. Maar als we het weten, misschien kunnen we het dan wel gewoon op een gewone chip. Het hoeft niet per se heel anders te zijn. Dus het is een heel krachtig ding. Het biedt heel veel rekenkracht. Maar omdat het onontgonnen gebied is, weten we niet eens hoeveel we ervan nodig hebben.
Jeetje. Maar ja, dan kom je weer natuurlijk met die grenzen. Weet je wel, wat zitten nou in mijn telefoon? Denk ik 4 of 5.
Ja, geloof ik maar.
Ja, echt heel klein.
Dat is onvoorstelbaar, toch?
Maar... nanometer technologie.
Ja, precies. Ja. En dan moet het 4 zijn, moet 5 zijn, moet 6 zijn. Nou ja, prima.
Ja, maar het is natuurlijk ook dat er heel veel van die rekenkracht wordt, denk ik, niet volledig benut. Neem zo'n spraakherkenningsding. Dat zijn allemaal logge matrix operaties. Wellicht dat je daar met een klein stukje van hetzelfde kunt bereiken. Dan kunnen ze alleen ontdekken welk stukje dat is. En
er is jarenlang veel te slordig geprogrammeerd. Het is allemaal vreselijk onzuinig met processor en geheugenruimte. Ja.
Ja, maar ook die bijvoorbeeld, om dan terug te komen op spraakherkenning, dat zijn allemaal dense matrix operaties. Je vermenigvuldigt alle getallen met alle getallen zonder daarin te discrimineren of het echt nodig was. En daar wordt nu ook hard aan gewerkt en het wordt heel veel zuiniger. En dan kun je dus komen via de neuromorphic computing, maar misschien dat we via de recht door zee aanpak ook wel die kant op gaan en dan, ja, wie weet wordt het dan ook wel interactief.
Maar moet je nu aandelen Intel kopen?
Dat is de echte vraag.
Dat is eigenlijk de
kern. Geen beleggingsadvies.
Ja, dat moet je altijd doen, maar ja. De cryptocast. Ja, dat is natuurlijk de vraag.
Ja. Ja, dat is wel, ja, een beetje moeilijk om je antwoord op te geven. Ik zou het niet doen, maar ik ben sowieso niet zo los met de aandelen. Dus ja.
Nee, maar je gelooft er dus niet.
Nou, ik geloof niet. Ik geloof dat het een hele goede richting is. Ik denk dat we dit absoluut moeten doen. En als ik er eentje in mijn huis heb, dan ga ik er absoluut mee spelen. Want dat lijkt me fantastisch. Maar het is voor mij nu nog echt onderzoekspeelgoed. En ik denk dat we gewoon nog moeten wachten of dat onderzoek wat oplevert. En het is verreweg het spannendste onderzoek wat ik ken.
Ja.
Maar er kan best wel even niks uitkomen.
Dat is grappig, want ik heb bij de quantum computing heb ik, ja, logisch dat dat komt. Weet je, ik geloof daar wel in. Over 10, 15 jaar, daar gebeurt wel iets. Dit weet ik niet goed, maar dan ben je vrij sceptisch.
Ja, maar ik weet niet of je dat moet vertrouwen. Want ik was ook al vrij laat met deep learning. Dus het...
ja. 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 Jeetje. Ja,
ik denk dat we het gewoon moeten proberen.
En je hebt de maker van de chip. Maar je kunt straks ook je afvragen of je aandelen moet kopen in de maker van software hiervoor. Mm-hmm. En in de makers natuurlijk van producten waar dit in zit. Want dat zijn allemaal, dat kunnen allemaal waanzinnige groeimarkten worden.
Ja. Hey, moeten we het nog een beetje meer hebben over over die photonic? Dat hebben we, moeten we daar nog meer over hebben? Wat het verschil is van, je had het net water, photonic, licht. Is dat nog specifiek voor de neuromorphic processor?
Misschien verwacht ik die wel eerder in een eindproduct. Omdat je dan hele... met licht... ja, dat licht is natuurlijk heel goed in de communicatie. Dan hebben we het ook in glasvezels en slecht in de interacties. Dus daar worstelen ze volgens mij een beetje mee. Maar volgens mij, als het lukt met licht, heeft dat heel veel voordelen. Omdat dat supersnel gaat en heel zuinig is. En dus als...
deze Louis-chip is gewoon met elektronen. Hè? Die rekent gewoon met stroom.
Ja, gewoon met stroom. Ja. Zo'n zwart dingetje met pootjes.
Ja.
Dus ja, maar het komt ook, licht is iets wat we nog niet kennen. Dus ik vind het ook heel spannend. Dus ik weet niet of dat nog een rol speelt in de beoordeling ervan. Maar ja, het gaat meer richting Star Trek toch ook? Met van die kristallen en biopacks.
Ja, maar dat wordt toch al gebruikt voor tonic?
Ja, nou ja, ook in niche toepassingen volgens mij. Dus dat, er zijn mensen ook aan het ontdekken. Want daar kun je dus niet hetzelfde mee. Dus dat product wat ik noemde, die optical processing unit. Mm-hmm. Die kan random matrices gebruiken. Dus dan kun je niet kiezen wat voor vermenigvuldiging je doet, maar je krijgt iets.
Ook mooi.
Maar ondanks die beperking kun je er wel hele mooie dingen en heel snel en efficiënt mee doen. Dus het heeft zeker voordelen. Maar ook daar moeten we weer ontdekken van waar zit nou precies de toepassing.
Ja.
Maar als het lukt, lijkt me fantastisch als je kunt zeggen, nou, ik heb een optische processor in mijn broekzak.
Waanzinnig.
Dat is waanzinnig, ja.
Zijn we er doorheen?
We zijn er doorheen volgens mij. Ik heb alles.
Goed, het uur is ook vol.
Mooi. Dan zit het nummer 259 erop.
Ja.
Ja, met Boris Reuterink. Boris, dankjewel.
Ja, hartstikke bedankt.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bij de volgende ontwikkeling op dit gebied. Ben, bedankt.
Jij hebt ook bedankt.
Luisteraars, bedankt.
Jo.
En tot de volgende technoloog, volgende week.
Hoi, hoi.
Oké, dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.